106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Ja, hartelijk welkom luisteraars op deze 15e juni. Eén dagje nog, dan is het Vaderdag. Maar wij zitten hier nog eventjes bij elkaar. En dan zeg ik wij, en wie zitten er dan bij mij? Bij mij zit Nelly de Ridder. Nelly de Ridder, hartelijk welkom.
Ja, dank je.
Nelly die is van Top Delft.
Ja, helemaal goed.
En dat is Top Design, zie ik zo ergens op staan. Maar jullie organiseren van een aantal stadsgesprekken erbij. En waar ik vooral met jou over ga praten, dat is over de Hugo de Grootlezing, die vlak voor Pinksteren was.
Ja, inderdaad. En die hadden we met nog een aantal andere mensen georganiseerd. Maar daar kan ik van alles over vertellen.
Ja, dat gaan we zo even doen. En naast jou, daar zit Aad van der Meer. Dag, ja. Aad.
Ik vind het leuk om hier bij jullie te zijn.
Ja, en jij bent, je hebt je badge heb je nog op, want jij bent gastheer. Ben jij in de Oude Kerk, ja, of ook in de Nieuwe Kerk?
Oude Kerk en Nieuwe Kerk, maar hoofdzakelijk in de Oude Kerk.
En daar weet jij van alles van?
Ik hoop het waar te maken, maar ik weet veel.
Wij gaan vandaag gaan we kijken of wij nog eens eventjes wat extra dingetjes over die Oude Kerk te weten kunnen komen die wij nog niet wisten. En dat allemaal doen wij met muziek die eventjes samengesteld is door René Strengelt. Zo, hele andere wereld in ons hoofd.
Ja.
En ik denk, Nelly, dat jullie dat ook hadden, een hele andere wereld in jullie hoofd. In ieder geval een hele andere wereld kregen in jullie hoofd bij die Hugo de Grootlezing.
Ja, dat kan je wel zeggen. Wat, ja, zal ik...
Zullen we eens even beginnen hoe het georganiseerd is, zeg maar.
Ja.
Want de Hugo de Grootlezing die was nu voor de vierde keer, geloof ik,
ja,
opgestart eigenlijk van de Raad van Kerken Delft.
Ja.
En de Raad van Kerken Delft heeft in het afgelopen jaar eigenlijk meer partners gezocht. Zo van, kunnen we dat samen doen? En een daarvan, dat zijn jullie als Top Delft.
Ja.
Een andere, dat is Bruggenbouwen Delft.
Ja.
En Bruggenbouw Delft heeft ook verschillende...
Delftse Brug heten ze tegenwoordig. Oh, laat Delftse het ga ik maar goed zeggen.
Oké, okay, Delftse Brug heten ze.
Ja.
Weet jij de begin daarvan van Delftse Bruggen?
Nee, durf, okay, ik niet te vertellen.
Nee, ik kan er wel iets van vertellen. Die zijn opgekomen in die tijd dat er juist zo veel polarisatie was vanwege die cartoons en de onlusten in Parijs. En dan dacht hier, hoe kunnen wij in Delft... de mensen van verschillende geloven, verschillende achtergronden allemaal bij elkaar brengen. En die hebben daar een aantal avonden aan voor georganiseerd. En nu hierbij aangesloten bij deze Hugo de Grootlezing. En de gemeente Delft was er ook.
Ja.
Want de burgemeester die opende het.
Ja, en dat is ook niet zo gek. Want we hebben eigenlijk de Hugo de Grootlezing op een reisje gezet. En we kwamen tot de conclusie, er is maar één rode draad in de Hugo de Grootlezingen. Het gaat over de verbonden stad. Dus heel logisch dan de gemeente, waar met name onze burgemeester met de verbonden stad een belangrijk thema heeft, en Delftse Bruggen,
okay,
en Top Delft elkaar daarin konden vinden, samen met de Raad van Kerken natuurlijk.
Ja, want het zit altijd een beetje op het raakvlak van samenleving en kerk, Hugo de Grootlezing.
Ja, ik noem het wel echt, het thema is wel echt de verbonden stad, in de, ja, zin van hoe je met zo verschillende mensen één mooie samenleving kan... Okay. Kan vormen.
En jij was een van de mensen die het heeft opgezet, deze Hugo de Grootlezing. Wat was jullie plan? Wat was jullie doel?
Nou, ons voornaamste doel was om een lezing te organiseren waarbij we een breed publiek konden bereiken. Dus vandaar dat de Raad van Kerk ook dus met Top Delft en andere partners, ja, samenwerkte. En we hebben daaraan...
En dat is gelukt?
Dat is gelukt. Met name de vierde partner was de gemeente Delft. En toen zeiden we, nou hebben we echt een mooie groep mensen, ja, om ook, ja, iemand te gaan uitnodigen voor deze lezing. Ja. En dat is natuurlijk altijd spannend, want wie ga je uitnodigen?
Oké, en maar wat was precies het inhoudelijke doel? Hoe probeert jullie zeg maar die verbinding, die verbondenheid, hoe probeert jullie dat duidelijk te maken? Waar zit het knelpunt dan?
Nou ja, dat laten wij natuurlijk een spreker vertellen. Dus dat hoeven, ja, wij dan zelf niet te doen. Ja. En er zijn best wel heel veel inspirerende sprekers daarop te vinden. En uiteindelijk hebben wij voor Paul Scheffer gekozen. Die de, ja, uitnodiging ook heeft aangenomen. Ja.
En Paul Scheffer, dat is een publicist.
Juist, ja.
Maar hij was ook professor is hij geweest.
Ja, in Amsterdam. En op dit moment is hij hoogleraar in Tilburg.
Ja, met name ook gespecialiseerd op die grote steden.
Ja, verstedelijkingsproblematiek heeft hij aan gewerkt. Ja. Okay. En nu ook wel heel erg op de samenwerking in Europa.
En dus als jij in, Aad, ik weet niet of jij er was, Aad.
Ik was er niet.
Nou, mee. Dan moeten we eventjes aan Aad zeg maar uitleggen van wat heeft Paul Scheffer zeg maar in het kort verteld.
Nou.
Of wat viel jij dan in op? Wat bleef jou bij?
Ja, er is natuurlijk heel veel opgevallen. Misschien wel één ding. Wat bijvoorbeeld Paul Scheffer is zoiets. Die zegt samenleven, dat is hard werken. En daarbij vindt hij bij een open samenleving. Zijn titel was Open Samenleving en Haar Grenzen. Hij zegt, we hebben eigenlijk altijd al een samenleving gehad. Waarin heel veel mensen met elkaar leven. En dat is een kunst, dat samenleven. De geschiedenis heeft geleerd dat we vroeger hebben geleerd hoe we tolerant zouden moeten kunnen zijn. En daar gaf hij het voorbeeld van de schuilkerk. Hij zegt, tolerant, hè? Je mocht je geloof wel belijden, maar dan soms wel niet helemaal zichtbaar. Ja. Dus dat doen we op een speciale Nederlandse manier. En vandaag de dag is dat ook weer een kwestie van hoe gaan we nu met elkaar om? En hij zegt, diversiteit, dat vind ik wel een makkelijk begrip. Het gaat erom, als je met elkaar samenleeft, dat je tolerant moet zijn en respect voor elkaar moet hebben. En hoe zorgen we nou dat we voldoende, dat we daaraan kunnen voldoen? Dat was een van zijn hoofdvragen.
Ja. En toen kwam hij erachter dat het heel erg zit er ook rond het punt van migratie en immigratie.
Ja, hij geeft aan dat wij zo'n open samenleving of een open samenleving of een samenleving die verbonden moet zijn, heeft er natuurlijk mee te maken dat er veel verschillende mensen wonen. Hij zegt dat is altijd al zo geweest, dat is nu ook. Maar hij zegt het is ook belangrijk dat je met name dat politici daarop durven sturen. Dat ze daar een opvatting over hebben en daar niet voor wegduiken. Dus hij vindt een premier die zegt ik heb geen visie, dat vindt hij niet zo'n mooi voorbeeld. Nee. Hij vindt dat je juist voor dit soort thema's een visie moet hebben. Want zegt hij, als je dat niet hebt, dan verdwijnt de tolerantie. Mensen hebben duidelijkheid nodig. Over de toekomst willen ze tolerant kunnen zijn naar hun neef, naar de andere mensen.
Nou horen wij een aantal politici, horen wij wel zeggen van ik heb een mening erover. En die wordt vaak gevind. Van, nou, als mensen zich niet houden aan onze regels en onze waarden, dan hoepelen ze maar op of dan zoeken ze maar wat anders op. Dat is een mening, is dat zeg maar. En dat is dan ook wel een visie op Nederland. Maar ik denk dat Paul Scheffer ook wil dat er andere visies dan getoond worden.
Ja, eerst praat hij erover dat je eigenlijk heel bewust moet durven kiezen voor meer of minder immigratie. Hij zegt, daar zijn we zo bang voor dat gesprek, dat we het uit de weg gaan. En juist die angst, dat zorgt ervoor dat mensen zich onzeker voelen en dan hun eigen maakbare samenleving gaan maken, zegt hij dan. En vervolgens gaat het er natuurlijk om hoe mensen met elkaar omgaan en hoe ze elkaar kunnen vinden.
En waar zit hem dan die angst in, dat mensen dat zo moeilijk durven te bespreken? Politici of eigenlijk ook misschien mensen in de straat?
Ja, dat is een hele goede vraag. Daar hebben we het niet over gehad. Tenminste, dat is mij niet opgevallen. Er is heel veel gezegd, maar ik heb daar geen antwoord op gehoord. Ik zou zelf zeggen, het is heel ingewikkeld om die keuze te maken. Er wordt ook wel gezegd, het is misschien niet maakbaar. We kunnen het misschien niet realiseren. Maar dan zegt Paul Scheffer, je moet toch een ideaal vormen. En als het dan niet helemaal lukt, ja, dan kan je dat altijd aan mensen uitleggen. Dat is beter dan niet een bewuste keuze te maken.
Ja. Nou viel op, zeg maar, bij een aantal mensen die er waren, dat de ervaring van die immigratie vooral ook te maken heeft met het wel bespreken van, nou ja, het moet kunnen en we moeten allemaal samen kunnen leven. Wat wij dan altijd zeggen van politiek correct ergens zijn. Maar dat er voorbij gegaan wordt aan het moment van verlies.
Ja.
En dan, dat mensen denken van, nou ja, onze samenleving verandert zo snel en we hebben er geen vat meer op of zo. En we weten niet hoe het moet.
Ja, dat was een heel mooi onderdeel in de lezing. Dat Paul Scheffer sprak over het verlies wat met name integratie met zich meebrengt. En daarbij had hij hele mooie voorbeelden. Bijvoorbeeld van een Marokkaanse moeder die dan, waar hij mee in gesprek is en die zegt van, ja, realiseer je wel, ik raak mijn kinderen kwijt aan Nederland. Want de kinderen gaan Nederlands praten en zij raakt de kinderen kwijt.
Ja.
En dat, het is niet anders, maar dat is haar verdriet. En aan de andere kant is er het voorbeeld van de Nederlander die ja, in een fijn huis woont. En die zegt, ja, ik hoef niet te verhuizen, want ik verhuis zonder dat ik zelf verhuis. Want al mijn buren gaan weg, ik ken ze niet meer, de gewoontes veranderen. En dat is ook een voorbeeld van verdriet. Ja.
Dus eigenlijk zijn we allemaal op reis en hebben we allemaal verdriet. Maar we spreken eigenlijk niet zoveel dat we allemaal dat gemis meemaken.
Nee, wat hij zegt, we oordelen heel daar vaak over. En we gebruiken hele zware woorden als racisme. Als iemand, en hij zegt, als we nou eens wat minder van die harde woorden gebruiken en wat meer begrip hebben voor dat verlies. Ja. En misschien ook wel een nieuwe taal ontwikkelen. Dan gaat het een beetje beter. Dan kunnen we elkaar makkelijker vinden.
Wat zouden we dan moeten leren, zeg maar? Je noemt iets van een taal of zo, of kennis of zo. Maar wat zouden wij moeten leren om dan beter met elkaar om te kunnen gaan en om meer verbinding te kunnen krijgen?
Ik kijk eens.
Je kijkt even in je aantekeningen.
Ja. Kijk, ik kan het wel allemaal zelf verzinnen, maar ik vind het toch leuk om aan te haken op wat daar gezegd is. En ook daarna is in heel veel groepjes, een soort dialoogtafels, door alle bezoekers nagepraat. Er waren 170 mensen en die hebben daarna in kleine groepjes over verschillende thema's nagepraat. En daar was wel gezegd van, nou ja, probeer vooral te benoemen wat nodig is, dus om tolerant te zijn en respect te hebben. En dan vervolgens is taal als een belangrijk element, leer allemaal die taal goed spreken. Kijk kritisch naar de kennis die je samen hebt. Dus de kennis over je eigen land, de geschiedenis van je eigen land. De kanon van Nederland wordt ook weer opnieuw verwoord. Dat is ook iets wat bindt als je daar samen interesse voor hebt.
En de kanon van welke dingen moet ik denken aan? De kanon van Nederland, dat is onze geschiedkunde en onze wortels.
Bijvoorbeeld onze vaderlandse geschiedenis.
Ja.
Dat weten we.
Maar eigenlijk gebeurt zo'n discussie, gebeurt nu. Zeg maar, die wortels worden eigenlijk besproken als het gaat over de dingen in de samenleving van slavernijverleden en hoe gaan we daarmee om. Over Zwarte Pieten discussie is eigenlijk ook een soort met discussie over hoe zit ons verleden in elkaar en hoe kunnen wij dat vernieuwen?
Ja. Maar het is ook na de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld, wat daar gebeurd is. Dat is je hebt we kennen het verhaal van de Canadezen en de Duitsers en het Nederlands Verzet. Maar er zijn ook nog stukjes geschiedenis die meer te maken hebben met immigranten, die ook met de Tweede Wereldoorlog te maken hebben gehad, die je dan deel uitmaken van de vaderlandse geschiedenis. Ik ben zelf, mijn ouders waren Nederlands en ik ken die geschiedenis zelf niet, dus een stukje. Ik zie je nu al dat je een voorbeeld wil vragen. Ik denk, dat weet ik niet.
Ja, we praten verder met Nelly de Ridder. Naar aanleiding van de Hugo de Grootlezing. Was al voor Pinksteren was dat, maar hij was nog steeds zo belangrijk dat iedereen die trilde nog een beetje na, geloof ik, na die lezing. We zaten net even te kijken erbij. Een hele lezing erover hoe we verbonden kunnen zijn en het leed wat we eigenlijk van verlies om in een zo snel veranderende samenleving meerdere culturen bij elkaar, hoe we dat goed kunnen krijgen. We noemden al dat we taal, zeg maar, dat een van de belangrijke dingen was. Participatie, hè, dat mensen meedoen. Vooral, het zou wel vooral iets zijn van het idee van het veranderen van het wij en zij denken, nadat we iets hebben van wij zijn allemaal wij.
Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Dat is steeds wat we dan zeggen. Wederkerigheid is belangrijk.
Ja.
Daar was ook een voorbeeld van, bijvoorbeeld over vrijheid. Hè, dat dan werd er gezegd, ja, dan komt er een Surinaamse jongen zeggen, ja, ik wil ook gewoon werken en ik heb ook vrijheid om te zeggen wat ik wil. En dan zegt Paul Scheffer, maar zorg jij er dan ook voor dat jullie... dit ging over gelijkheid. Ik haal door dat gelijkheid voor mannen en vrouwen ook belangrijk is. Het gaat alleen niet de verschillen tussen immigranten en mensen met verschillende afkomst. Maar het gaat ook over gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Nou ja, goed, dat soort scherpe gesprekjes zijn er wel gevoerd met ons.
Ja, nou, dat vraagt wel op een soort met participatie op meerdere terreinen en vlakken.
Ja, nou, het vraagt in ieder geval om aandacht voor elkaar.
Ja.
Ja.
Nou heb ik wel eens een aantal van die discussies meegemaakt. En toen had ik het even, nou, dat is vooral iets soms wat de mensen die goed opgeleid zijn en het goed kunnen verwoorden met elkaar zitten te praten. Maar hoe krijg je nou dit soort verbindingen gewoon op een straatniveau? Als de ene fikjes verkeerd parkeert of iemand die laat de rotzooi op de gaderij van de flat staan. Hoe krijg je daar nou zeg maar die verbindingen tot stand?
Ja, nou dat, die vragen die hebben we ook na de lezing waren het dus, hoe noemen we dat nou? Ronde tafelgesprekken of
dialoogtafels.
Dialoogtafels, ja, juist. Ja. En een van de eerst was een reactie geven op de lezing en dan aangeven. Iedereen had voor een inspiratiewoord kunnen kiezen: vrijheid of saamhorigheid of initiatief. Zorgzaamheid. En vervolgens was wel de vraag van wat doe je nou zelf om van stad van Delft een verbonden stad te maken?
Ja.
Nou, als ik gewoon kijk naar het groepje waarin ik zat, er iemand die zei...
Welk groepje zat jij? Rond welk thema?
Het thema vrijheid, daar zat ik bij.
Oké.
En dat sloeg... Ja. En daarbij werd aangegeven, ik werk in de moestuin in Tandhof. En daar ontmoet ik heel veel mensen en we geven mensen ook groente mee naar huis. En dat... Want die meneer die dat vertelde, het ultieme vorm van verbinding maken in Delft. Maar er was ook iemand die bij de voedselbank werkt en die uitdeeldagen in de verschillende punten in de stad.
Ja.
Als een ultiem momentum van verbinding vormen ervaarde. Hij zegt, je geeft niet alleen spullen, maar het is ook een moment dat je even tijd en aandacht hebt voor elkaar. Elkaar probeert tips te geven. Dus dat was voor hem een heel mooi voorbeeld. Maar er was ook een journaliste die zei... De gemeente en de TU moeten veel meer kennis ter beschikking stellen. En dat niet voor zichzelf houden, maar veel meer delen. Dan worden we ook een verbonden stad. Nou ja, zo heb ik nog wel een paar voorbeelden. Zal ik doorgaan?
En wat is voor jou, zeg maar... hoe maak jij zelf een verbinding in de stad mogelijk?
Ja, ik doe dat graag. Ik heb dat gedaan door bijvoorbeeld deze lezing te organiseren. Ja. Met zowel mensen van de Raad van Kerken als met de Top Delft. Dus in feite om met mensen die wel gelovig zijn en mensen die niet gelovig zijn, samen met elkaar in gesprek te gaan.
Maakt dat het moeilijk, zeg maar, nu zo'n scheiding tussen mensen die gelovig zijn of niet gelovig zijn in die samenwerking?
Het geeft er een extra dimensie aan. Het is af en toe wel leuk omdat je verschillende woorden gebruikt. De taal is anders.
Ja, wat moeten we denken? Wat voor woorden?
Ik ben zelf katholiek opgevoed, maar later heb ik afstand genomen door de kerk. Ja. En ik ben nog een beetje gevoelig als ik hoor van je moet wel en van jou wordt verwacht dat. In die zin past het woord vrijheid bij mij wel. Ik zorg heel graag voor andere mensen. Maar ik vind het lastig.
Als er een soort met plichtsbesef van gedaan wordt.
Ja, juist.
Daar ben jij vrij van.
Nou ja.
Vrijgevochten.
Ja, dit is één van de dingen. Ja, ja. En de andere ding is ook wel of je heel veel waarschuwingen wil geven. Van pas op, het gaat verkeerd. De wereld gaat dan onder. Allerlei dingen die fout gaan. Ja. En daar je energie uit halen. Of dat je de noodzaak voelt om de kansen te pakken. En de mogelijkheden in de toekomst te zien. Dus het meer vanuit het positieve te benaderen. Ook die twee benaderingen hebben we in de voorbereiding van deze lezing wel naast elkaar gezet.
En wat komt daar dan bij meer uit? Die kansen pakken of de waarschuwing? Waar zit hem?
Nou, als ik naar mezelf kijk, dan vind ik het heel fijn om bij zo'n lezing de toon te zetten. Dat je kijkt wat je voor elkaar kan betekenen en hoe je met elkaar een mooie stad kunt maken. Dat vind ik... Het meest inspirerend en ook de ultieme vorm om te verbinden.
Ja. Hadden jullie zoveel groepjes, hadden jullie rond al die thema's, burgerschap, cocoons en bubbels, kunst verbindt, zorgzaamheid, zingeving, sport verbindt, allemaal van die dingen. Iedereen heeft erin gesproken, mocht kiezen. En toen, wat gebeurt er dan? Komen jullie bij elkaar? Vertellen jullie dat aan elkaar?
Nou, wij hebben gezegd, de lezing is vooral bedoeld om te inspireren voor iedereen die normaal gesproken bezig is om iets te betekenen voor Delft als verbonden stad. En ik had ook de indruk dat iedereen alleen al, zeg maar, de lezing was voldoende inspirerend. Maar er zijn ook een aantal groepjes die hebben gezegd, we vinden het zo leuk, we komen nog een keer bij elkaar. Dus die hebben gegevens uitgewisseld en die gaan verder met elkaar in gesprek.
Oké, nou. Dat is hartstikke goed, want zo gaat het gesprek verder.
Ja, en zelf denk ik van, nou, ik ga alweer denken aan een volgende Hugo de Groot lezing, de vijfde, waarvan ik denk, de studenten, meer studenten erbij, meer mensen uit de Buitenhof erbij. Een aantal mensen waren we al mee in gesprek, maar dat kost toch wel heel veel voorbereiding, ja, om dat ook daadwerkelijk een breed gezelschap in de kerk, ja, te krijgen. Terwijl die prachtige nieuwe kerk met al die ruimte, die biedt wel de gelegenheid om heel veel verschillende mensen, ja, ja, te verbinden.
Het is een beetje ook de bedoeling van die stadsgesprekken die in de oude of in de nieuwe kerk zijn, om ook dat het plein, het stadsplein, zeg maar, de kerk in te brengen. Dat daar gesproken wordt over wat er in de stad gebeurt.
Ja, ik had dat al een keer eerder ervaren, ja, bij een open dag van present. En dat hebben we met deze lezing. Er was ook een inloopprogramma eerst van, okay, 7 tot 8 uur. Ja. Waarbij om 7:30 het carillon ging spelen. Een stukje uit Mare Liberum van Hugo de Groot. En dat stukje over een vredesstukje. Nou, dat is wel heel bijzonder om dat ook door ons carillon te laten spelen. Maar het was ook een, waar iedereen even met elkaar kon praten, een kopje koffie kon lezen, ja, kon drinken. Ja. Iets lezen over Hugo de Groot. De maakweken uit de Poptahof. Die werden nog de resultaten daarvan gepresenteerd. Er was een panorama van, ja, Delft. Een heel groot doek waarin iedereen zijn droom over de toekomst van Delft in 2040 kan tekenen of schilderen. En dat doek dat trekt door Delft en wordt aan het eind van de zomer aan het bestuur, aan het gemeentebestuur, het college van Delft.
Dat trekt door Delft, hoe moet men dat voorstellen?
Nou, dan komen er een paar sterke jongens, vrijwilligers, die pakken het op, die doen het in de auto en die brengen het dan naar Theater de Veste of naar het buurthuis in de Buitenhof of naar de Vleugel. En dan staat het daar 1 of 2 weken met de uitnodiging aan mensen om daar hun gedachten aan toe te voegen. Dromen aan toe te voegen.
Oké. Okay. Zullen we allemaal meedenken? Heel fijn is dat. Ik zit nog aan het laatste stukje even te denken. Hoor. Echt van hoe kunnen we dat. Die blijft mij altijd nog puzzelen. Hoe kunnen we dat op het gewone vlak van de straat, zeg maar, doen? Dat is lijkt me de grootste uitdaging. Maar daar hebben we denk ik de hulp bij nodig om ook die droom, zeg maar, duidelijk te maken van wat onze stad moet zijn. Hebben we dat nu na zo'n lezing helemaal duidelijk van wat onze ideale stad is met die diversheid of die veelkleurigheid?
Nee, je ziet juist dat je voor zo'n ideale stad heel veel positieve mensen nodig hebt die dat op hun eigen manier doen. En alleen al in het groepje waarin ik zat waren zoveel mensen die dat op verschillende manieren deden. Al was het maar, ja, iemand die bij de roeivereniging zat en zegt, ik zorg ervoor dat er niet alleen aandacht gaat naar de wedstrijdroeiers, maar ook, ja, naar de recreanten. En dat die dingen mensen ook met elkaar iets doen. Dus dat, ja, is gewoon in de setting van een sportvereniging kan je al verbinden.
Ja. Nu ben jij ook van Top Delft en jullie doen ook een aantal stadsgesprekken. Wanneer doen jullie, wat doen jullie daar en waar en wanneer? Wat staat op programma?
Door het hele jaar heen, we hebben altijd een globaal programma. Voor de komende weken gaan we het over aan de slag met water doen op 26 juni. Dan gaat het, er is een nieuw bestuur bij Delftland. En wij willen de bestuurders uitdagen om aan te geven wat er nou concreet in Delft te gebeuren staat. En hoe wij daar als Delftenaren in mee kunnen denken. En aan de andere kant zijn we een leefbaarheidsoverleg in de Wippolder aan het voorbereiden met de mensen in de Wippolder zelf. Nou, dit zijn eigenlijk 2 voorbeelden van dingen die nu nog op stapel staan.
Oké, en dat hebben we nog voor de vakantie. Kunnen we daar nog van genieten?
Dat is nog voor de zomervakantie.
En dan, dat is altijd in?
Onze vaste avond is woensdagavond in het Prinsenkwartier. En we beginnen om 8:00 en de avonden zijn voor iedereen toegankelijk. Okay.
Zoek dat eventjes op Top Delft. Dus zo vraag ik je eventjes bedanken. Blijf rustig zitten, praten we straks met Aad, praten we verder en dan horen we nog van alles over de Oude Kerk.
Dit is Kerk in Delft. 106.3 FM. Stadsradio Delft. De Kerkagenda.
Ja, we nemen eventjes met u een aantal dingetjes door die er vandaag, morgen en deze week zijn in de kerken. Vanmiddag om 4:00 kunt u bijvoorbeeld naar de Lutherse Kerk aan het Noordeinde. En daar is een concert Capella Vocale met een thema als Oh Let Me Live. En daar gaat dat Leidskamerkoor, dat Capella Vocale, gaat daar zingen. Dat kost wel €15 of €13 in de voorverkoop. Nou, dat zal bijna niet meer lukken, die voorverkoop. Maar zou vast leuk zijn. Dan is er op morgen, dan is het 16 juni, wisten jullie dat? Dan is er de stille omgang in Delft. We hebben een Maria van Jesse omgang, hebben wij in Delft. En die komt elk jaar komt die terug. En dat heeft een oorsprong bij het wonder van het beeld van Maria van Jesse in 1327. En toen werd Delft werd een bedevaartsplaats. En nog elk jaar wordt die omgang wordt nog gevierd en dan lopen mensen lopen mee. Dat begint om 10 uur bij de Sint-Hippolytuskapel aan de Oude Delft. En dan is er morgen om 12 uur is er een lunchcafé. Een lunchcafé wordt in de Wipmolen gehouden. En dat is in de zomerse sfeer. Dat kun je niet anders verwachten. Deze keer is Jaap Groen die is uitgenodigd. En die is vrijwilliger bij het ISF, het Interkerkelijk Sociaal Fonds. En daar zal hij iets over vertellen tijdens die maaltijd. Het ISF dat helpt mensen, inwoners die niet genoeg middelen hebben, financiële middelen hebben, die helpen zij. Andere dingen staat geloof ik ook wel bekend, een beetje als de schuldhulpmaatjes. Dat zit eraan verbonden. En dan is er nog de Puls-events. Daar hebben wij ook wel eens eerder aandacht aan besteed. In de Zuiderkerk in Delft. En dat is morgen de 16e om 8 uur. En daarin gaat het over stilte om dichter bij God te komen. En ze hebben daar een jezuïet, de internetpastor Nicolaas Sint-Tobin. Die hebben ze daarbij uitgenodigd. En die zal hun een kijkje geven in die, noemen ze dan, de Ignatiaanse spiritualiteit. Dat is de spiritualiteit van de jezuïeten. En nou, hoe dat gaat, bent u van harte welkom om daar heen te gaan. Bij, dus nogmaals, de Zuiderkerk aan het achterom, 8 uur. Gaan we verder praten met Aad van der Meer. Aad van der Meer is een vrijwilliger en gastheer van met name de Oude Kerk.
Ja, ik doe dat graag. Elke week, dinsdagsmiddags, ben ik in de Oude Kerk. En alles wat op mijn pad komt, daar vertel ik over. Beeldbepalend voor Delft is die grote torens, Nieuwe en de Oude Kerk. De Nieuwe Kerk, 108,75 meter, lang ook 108,75 meter. En de Oude Kerk, ongeveer 79 hoog en 79 meter lang.
En ietsje uit de lood.
Dat wilde ik toevoegen, ja. hij staat 1,60 meter uit het lood. En ja, dat begon al tijdens de bouw. Het kerkje, zoals men gebouwd is in 1170, was een klein kerkje nog. Men ging denken, daar moet een toren voor. En die toren is daar gekomen, maar dat begon al tijdens de bouw gelijk al scheef te gaan. De kinderen van de basisschool die zouden zeggen, dan staat hij in de blubber. Ja. En zo is het, hij staat helemaal scheef. Maar
werd er toen geheid of dingen?
Dat weet ik niet precies, je hoort allerlei verhalen. Ik blijf daar een beetje af, maar echt geheid niet. Nee, daar geloof ik niks van. Maar in ieder geval, die toren staat scheef en het laatste stukje staat recht. Die toren, daar ziet u 4 wijzerplaten. Maar 2 wijzerplaten staan een andere datum, een jaartal op, als de andere. Misschien nooit gezien. Er zijn er 2. Daar staat 1605 op en 2 1960. 60.
Nou, die zijn maar van late tijd.
Dat is van late tijd.
Ja.
In 1847 zijn 2 wijzerplaten verwijderd.
En waarom hebben ze dat gedaan?
De grachtenkant, daar wonen de rijke mensen. En die konden klok kijken. Maar de andere kant moest het maar bekijken. Dus toen is het zo gebleven tot de grote restauratie van de Oude Kerk. Die duurde van 1949 tot 1960. En toen heeft men in 1960 2 nieuwe wijzerplaten aangebracht, waarop dan de datum het jaartal 1960 staat.
Maar klopt het ook dat als je de toren bekijkt, dat ze een beetje mee gespeeld hebben om hem rechter te laten lijken?
Nou, ik dacht dat hij. Het lijkt wat rechter doordat het laatste stuk rechter staat. Maar dat onderste stuk, ze zijn gewoon zo verder gegaan. Ja. Maar het bovenstuk is wat rechter neergezet.
Ja. Maar wij krijgen helemaal, wij krijgen niet zo'n, we krijgen best wel wat toeristen krijgen we hier in Delft.
Ja.
Maar niet zoveel als ze dat krijgen in Pisa. Terwijl deze toren die staat volgens mij verder uit het lood dan hier in Pisa.
Ik probeer er wel eens achter te komen. De een spreekt in procenten en de ander in graden. Ik weet het niet precies hoe ver Pisa staat als ten opzichte van de Oude Kerk. Maar niet zo belangrijk. Hij staat er nog en het is mooi. En het is ook mooi, je hebt het over toeristen. Wij krijgen 250.000 toeristen per jaar voor de oude en de nieuwe kerk. Ja. En ik zeg altijd tegen de toeristen, we zijn jullie dankbaar dat jullie komen hier. Jullie dragen bij aan klein onderhoud van de kerk. Ja. En zo mogen wij dan, het is eigenlijk uniek dat we als kerkelijke gemeente 2 kerken in stand kunnen houden.
Ja, ja.
Dat is eigenlijk uniek. Maar in ieder geval...
Dan moet jij al je talen kennen, want ze komen uit alle windstreken.
Ik ben niet volmaakt, dus ik hou het bij Nederlands en een little bit en een beetje Duits. Maar in ieder geval, het is boeiend als je in die kerk loopt. Zoveel mensen en je kan je verhaal altijd kwijt. En zeker als je daar gaat vertellen. Trouwens, als je in de oude kerk loopt, waar je ook loopt, het is altijd even mooi. De lichtval. Ik krijg ook wel eens de vraag van waarom zijn al die ramen niet gebrandschilderd? Maar de sponsoren die hielden op. Dus, maar het is goed dat er een grote hoeveelheid licht ook naar binnen komt.
Ja.
In 1536 hadden we in Delft een grote stadsbrand. De huizen waren van hout en de ramen die smolten weg. En toen hebben de gebroeders Krabet, die ook in Gouda in de Sint-Jan ramen gemaakt hebben. Ik weet nog wel, ik liep daar een keer. Toen zegt die gids, nu lopen we over de reformatie heen. Deze ramen voor de reformatie gemaakt en die ramen daarachter. Nou, in ieder geval, die gebroeders Krabet, die hebben in de oude kerk nieuwe ramen gemaakt. Maar die zijn verloren gegaan in 1654 door die grote kruithuisontploffing. 90.000 pond kruit ging de lucht in. En de klap was op Texel te horen.
Ja, dat zeg maar, ja.
In Leiden is wel eens een kruitschip ontploft en de klap was in Groningen te horen. Maar al met al, ja, wat gebeurde er toen? Toen dacht men in het koor, we metselen de ramen maar dicht. Toen hebben ze al die ramen dichtgemetseld. Het heeft een 300 jaar dichtgemetseld gezeten. En toen is het in 1949 het plan opgevat, de oude kerk mag geen ruïne worden. Men heeft 11 jaar gerestaureerd. Dominee Ade Voogd hier uit Delft, die had als motto, de oude kerk mag geen ruïne worden. Maar de kerk is opgeknapt, sinds 1960 weer helemaal klaar. En zoals die er nu bij staat, zo kwam die er ook ongeveer uit na die restauratie. Dus er is eigenlijk weinig gebeurd. Er is even een kleine restauratie geweest, eind jaren 90. Maar dat is allemaal weer goed gekomen.
Ik verbaas me soms over waar die gelden soms vandaan kwamen en wanneer er gerestaureerd werd. Dus een nieuwe kerk is laatst gerestaureerd. Zaten we toevallig in een kleine crisis, zaten wij. Maar
ja.
Toen was er toevallig een restauratie. Maar de keer ervoor, toen was het in de jaren 30. Ja. Nou, dat was niet bepaald de rijke tijd van Nederland. En toch krijgen we het geld voor elkaar.
Ja, het is toch iedere keer een wonder dat er toch weer geld tevoorschijn komt.
Ja.
Kijk, die oude kerk is ook nooit afgebouwd. Antonie Keldermans heeft een plan ontworpen. Als je de kerk binnenkomt en de linkerkant, dus het kruis en dan links, dat is een heel nieuw stuk gebouw, vernieuwend. Ja. Hij heeft dat stuk gebouwd in 1610 tot 1621. Zijn zoon heeft het op een wonderlijke, ja, bewonderingswaardige wijze afgemaakt, maar op onverklaarbare wijze niet verder gegaan. Maar we naderen de reformatie en dan is er helemaal geen geld meer. Vroeger was er vanuit de Romeinse kerk altijd wel geld. Maar we naderen ook 1566. De kerk was in verval. De zaligheid kon je afkopen. De Bijbel ging niet of nauwelijks open. Als die open ging, dan was het nog Latijn. Dus het volk begreep het niet. Luther, Duitsland, ik hoef dat verder niet uit te wijden, maar in ieder geval het begin van de reformatie. Maar dan zie je daar in het midden van de oude kerk ook zo'n prachtige preekstoel staan. Die is van 1548. En die is gemaakt door Rooms-Katholieke handen. En de Roomse broeders die waren hun tijd ver vooruit. Ja. En dan zie je dat ze zo'n mooie preekstoel neergezet hebben. Nou, die nog steeds respect afdwingt. En het is wat er allemaal op staat. Ik heb het een keer met een predikant over gehad. Wat je nu gepreekt hebt, staat ten volle op deze preekstoel. Het begint onderaan met duivelse figuren, de Satan. Hij is wel machtig, en dat merken we nog steeds om ons heen. Maar God is almachtig en Gods woord, de Bijbel, ligt opengeslagen op de kansel. Dat is het uitgangspunt in de kerk, een opengeslagen Bijbel. Nou, als je dan verder op die preekstoel kijkt, Leuning bijvoorbeeld heeft een een model van een slang. En dat is een slang, maar waarom nou de kop beneden en de staart boven? De slang, de duivel, vlucht weg van het woord. Daar wil die niks mee te maken hebben. Dan heb je daar de vijf panelen. Alles in eikenhout. En die vijf panelen, nou, dat is het evangelie van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En in de midden, de kern, daar staat Johannes de Doper in de gedaante van Johannes de Prediker. En die preekt het woord aan de mensen tegenover zich. En dan zeg ik tegen de mensen, vertaal dit paneeltje naar de predikant zondags op de kansel, die het woord preekt voor heel de gemeente. Maar in de midden staan twee mannen met van die puntmutsen op. En dan laat ik de mensen vragen, zeggen van, wat zijn dat? Nou ja, sommigen komen eruit, maar het zijn de fariseeën. Ik zeg, wat komen ze doen? Komen ze luisteren naar die prediker? Nee, ze komen hem kijken of ze hem kunnen bekritiseren. En wat zegt die prediker dan? Gij adderige broedsel. En dat staat zo in de Bijbel. Maar goed, en dan heb je daarboven... Heb
je anders, wel anders van moest met de puntmuts altijd denken, eventjes dat je bedoelde de mijters van de bisschop.
Ja. Er werd vanmiddag nog ook gezegd in de oude kerk.
Maar mijters van de bisschoppen, dat is een soort met verandering van hoe het met Pinksteren, zeg maar, de vlam... Ja. Zeg maar, zit daar, moeten de mijters ook in het rood zitten. Een soort met vorm van een vlam eigenlijk voorstellen.
Maar het is zo mooi uitgesneden allemaal. En dan boven heb je het klankbord. Wat is dat, vraag ik wel eens. Ja, baldekijn, een hemel, de dominee staat droog. Van alles maken ze ervan. Maar in ieder geval, het is een klankbord. En dan ineens begint het kwartje te vallen van, ja, vroeger hadden we natuurlijk geen geluidsinstallatie. Nee. En dan moest dat geluid via het klankbord beneden blijven. En dan zeg ik wel eens tegen de mensen... daar op die stoelen zaten toen mensen en ik wist niet wat ze zeiden, maar in ieder geval...
Maar zoveel stoelen stonden er toch niet in de kerk?
Ja, nee, ja, of ja, wel? Ja, toch wel. Okay, die stoelen die stonden er vroeger ook wel, maar dat was weer anders. Daar kom ik dadelijk wel op. Maar in ieder geval, dus die mensen zaten op die stoelen en ik wist niet wat ze zeiden, maar ik moest op die preekstoel wat pakken. Ja. Toen viel het me op dat ik... gelijk kon verstaan via het klankbord wat die mensen zeiden. Dat was wel leuk. Maar je hebt het over de stoelen. Die preekstoel heeft ook een eindje teruggestaan. Twee pilaren terug vroeger. En waarom? Het koorgedeelte, daar bleef men stoelenvrij. Uit de Romeinse tijd bleef dat min of meer het heilige der heiligen. Daar mochten stoelen staan. Dus je had een kerkgedeelte en een koorgedeelte. Maar in het kerkgedeelte tegenover, waar nu, dat is de Noordbeuk in de Oude Kerk. En daar is een galerij gebouwd. Dat hadden we in de Nieuwe Kerk ook. Gelukkig is dat allemaal weg. Wat je in de notulen leest van de kerkvoogden is tocht en gordijnen. Dat speelde altijd een grote rol. Maar gelukkig is dat allemaal voorbij en het is zoals de kerk nu is. En ja, ik vind hem prachtig. De ramen die zijn gemaakt door Joep Nicolaas. Deze ramen, en Joep Nicolaas hebben we ook in de Nieuwe Kerk. Hè? Is dat raam trouwens, is dat ook wel eens belicht in die lezingen van Hugo de Groot?
Het was 's avonds prachtig, die licht in ieder geval, dat weet ik maar.
Oh. Ja, de Nieuwe Kerk is sinds de gerestauratie is een prachtige licht. Zit daar veel meer naar boven gaat het licht. En waar je vroeger kon je nooit het
plafond
zien. En nu kan je het plafond zien.
Maar het raam van Hugo de Groot in de Nieuwe Kerk, dat staat eigenlijk in een donkere hoek.
Ja, die staat.
Ze hebben even gedacht van, we zetten dat raam naar de zuidenhoek. Maar het past er niet. En dat Wilhelmina raam aan de andere kant. Maar ik weet niet of dat raam ook wel eens belicht is in de lezingen. Maar dat weet je niet.
Dat weet ik niet. We hebben Hugo de Groot als een fantastische figuur erkend, maar het raam hebben we niet bekeken.
Nee. Dan gaan we volgende keer nog even. Ja, we praten verder met Aad, want die was zo gezellig aan het praten over die hele oude kerk en over de nieuwe kerk. Over die ramen, want die ramen in de oude kerk, het zijn juweeltjes. Het laatste boek staat er ook van. Maar er zijn een paar speciale ramen. Hè? Er is een oranje raam en voor de rest zijn het allemaal Bijbelse voorstellingen. Wat kan je erover vertellen?
Die ramen naast de toren, dat stelt voor links koningin Wilhelmina. Ze komt na de Tweede Wereldoorlog in Ede met drie E's Zeeuws-Vlaanderen binnen. En aan de rechterkant van de toren Willem van Oranje. Fragmenten uit de vaderlandse geschiedenis bij de toren, want sinds 1795 is de toren eigendom van de burgergemeente. Fragmenten uit de Bijbel in de kerk. En er zijn fantastische ramen bij. Eentje die haal ik er altijd uit. Dat is eigenlijk van Rens Woude. Ik weet niet, achter de preekstoel. Dat is een fantastisch mooi raam. Ja, nee, ze zijn allemaal mooi.
Maria van Duist van Rens Woude.
Rens Woude, ja. Maar in ieder geval, dat raam stelt voor bovenaan de verspieders. Ja. Twee verspieders komen uit het land Kanaan terug met een overvloed van vruchten, groenten en fruit. En die zeggen, dit is het land wat God ons heeft beloofd. Maar 10 anderen die zeggen, nee, moeten we niet aan beginnen. Daar wonen Enakskinderen, dat betekent reuzen.
Reuzen, ja.
Maar God houdt zijn volk in stand, ook de eeuwen door. Dan in het middengedeelte van het raam Mozes in het biezen kistje. En onderin techniek. Dan zeg ik wel eens, ja, wat heeft nou Mozes met die techniek te maken? En dan wordt het duidelijk als ik het vertel. De vrijvrouwen van Renswoude, die woonde met haar man, baron van Reden, op een kasteel in Utrecht. Hun enig kind stierf en werd begraven in het graf van haar ouders. Maar deze vrouwen, haar man was altijd weg. Ze werd het helemaal zat. En ze liet een bericht uitgaan naar haar man. Als je niet onmiddellijk thuis komt, dan stuur ik je 13 kleinkinderen achter je aan. Hij kwam thuis, hij bleef een nacht en hij ging weer weg. Maar goed, zijn dochter werd begraven in de oude kerk. En daar in die twee fragmenten die dan van Mozes en onderin dan van de techniek. Mozes, 40 jaar aan het hof van de farao, een sterke man. God kon met deze Mozes niks. 40 jaar schaapherder. Toen kon hij het volk uitleiden uit Egypte.
Ja.
En zo gaat die geschiedenis helemaal door. En het gaat te ver om dat allemaal uit te weiden. Maar nou ja, het is prachtig.
En die Maria Duist, die kreeg wel veel geld, zeg maar. Ze had een fortuin, ja. Kon ze het pas na haar dood, kon ze naar het uiterlijk erven. En dat heeft ze gedaan aan weeskinderen die
precies.
Allemaal... die daarvoor opleidingen konden genieten.
Ja,
en dat
ja.
Waren ook vooral die technische opleidingen.
Ja, precies. Ja. Dus,
zo zit er ook, de techniek zit er ook.
De wiskunde, tekenen, schilderen, weg- en waterbouw, beeldhouden, sterrenkunde, scheepvaart en chirurgie. En dat zie je allemaal in het onderste gedeelte. Einstein komt er ook in voor.
Ja.
Nou, dat is prachtig als je zo'n raam ziet.
Je moet meteen de verrekijker meenemen, geloof ik.
Ja,
hè? Want
ja.
Dan kan je het beter zien. Wat nog wel fijn is om te vertellen. Delftenaren, mogen die zomaar de kerk in? Moet je nog iets betalen?
De mensen die in, een beetje vreemd misschien. Maar mensen die lid zijn van de kerk, die hoeven niks te betalen. Maar voor de rest moet iedereen gewoon zijn toegang betalen.
Maar met een Delftpas?
Is niet geldig daar.
Okay. Maar het is niet veel, hè? Wat betalen we?
Het is iets omhoog gegaan vanwege de BTW. Ik geloof €5,50. Maar hang er niet aan op.
En dan kan je twee kerken bezichtigen.
Kan je twee kerken bezitten? Bezichtigen. Nou, wat wil je nog meer?
We hebben eigenlijk helemaal tijd tekort om met jou te praten.
Veel te weinig, joh.
We moeten je gewoon nog eventjes een keertje uitnodigen. Of je moet zelf eventjes naar de Oude Kerk gaan. En dan kunnen we het hele verhaal van Aad kan u horen op de dinsdagmiddag. Doe dat vooral. En dan hoort u echt meer dingen ook nog dan wij nu kunnen vertellen.
Mag ik nog één ding zeggen? In de kerk is natuurlijk Antonie van Leeuwenhoek, Maarten Harpertszoon Tromp en ook Piet Hein.
Ja.
En van Antonie van Leeuwenhoek, oudste lid van de Koninklijke Sociëteit in Londen, geboren binnen de stad Delft op de 24 oktober.
Er zijn nog veel meer mensen. Zoekt ook altijd nog van Vermeer. Zoekt men ook nog. Maar we zijn er door de tijd heen. Kom
wel
nog eens een keertje naar die Oude Kerk, Nieuwe Kerk toe. Nelly de Ridder, Aad van der Meer, hartelijk dank voor jullie komst naar de studio.
Dankjewel.
En een hele fijne zaterdag. En morgen een hele fijne Vaderdag gaan we ergens vieren.
Ja.
Geniet ervan.
Dankjewel.
Vrede en alle goeds.